Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Wat is de link tussen voeding, gezondheid en het klimaat? Hoe schadelijk zijn bewerkt voedsel, rood vlees of alcohol voor je gezondheid? Wat heeft dat te maken met duurzame zorg? En hoe zal het verder gaan met de agenda rond groen en gezond, nu er een andere wind waait in politiek Den Haag? We gaan erover praten met Britt Huibrechts en Marjolein Duivenstein. Marjolein is maag-darm-leverarts in Academisch Ziekenhuis Radboud en actief lid van de vereniging Arts en Leefstijl. Ze zet zich in voor duurzame zorg, want dat is beter voor mensen en voor de aarde, vindt ze. Daarnaast spreken we met Britt Huibrechts. Ze werkt bij Coöperatie VGZ als beleidsontwikkelaar duurzaamheid en ze werkt samen met de Groene Zorgalliantie. Britt is onder meer heel actief op LinkedIn met het verspreiden van groene good practices die de zorg duurzamer maken. Welkom.
Ja, welkom allebei. We hebben een vaste beginvraag. Marjolein, wat is gezondheid voor jou?
Het is een lastige vraag, dankjewel. Leuk om erover na te denken. Ik ben natuurlijk werkzaam in een ziekenhuis als medisch specialist. Dus patiënten komen bij mij als er iets mis is met hun gezondheid. Ik behandel met name patiënten met een chronische darmontstekingsziekte, de ziekte van Crohn-colitis ulcerosa. En deze mensen zijn echt afhankelijk van de zorg die ze krijgen. Al zijn er ook periodes waarin de ziekte rustig kan zijn. Dus waarin de gezondheid meer vanzelfsprekend is. Wat gezondheid voor mij is eigenlijk iets waar je zelf ook aan moet werken. Je moet er ook zelf voor zorgen dat het lichaam gezond blijft. Dus ervoor zorgen dat je genoeg ontspanning hebt, dat je voldoende beweegt, dat je gezonde voeding tot je neemt. En dan hopelijk heb je daar ook geluk bij, want er zijn natuurlijk ook ziektes waar je echt helemaal niks aan kunt doen. En dan word je ziek en dan moet je naar de dokter en dan heb je dus geen gezondheid meer. En verder is denk ik ook de psychische gezondheid heel erg belangrijk. En ik denk dat in de samenleving waarin we nu leven, dat echt wel meer aandacht mag krijgen dan wat het nu krijgt. Dat we daar meer ruimte en aandacht voor moeten gaan creëren.
Oké. Britt, wat is gezondheid voor jou?
Ja, vooral lekker in je vel zitten. En voor mij betekent dat veel bewegen. Dan voel ik me in ieder geval fijner daarbij. En aandacht voor gezond eten. En natuurlijk af en toe ook iets lekkers erbij. Maar regulier proberen wij echt wel onze groentes en fruit voldoende binnen te krijgen. En juist voorkomen dat ik bij Marjolein terechtkom.
Ja, we gaan het hebben over duurzame zorg en de relatie tussen leefstijl en gezondheid. Dat hele pakket, zal ik maar zeggen. En ik hoor mensen al denken, duurzame zorg, de problemen in de zorg zijn nog groot genoeg. Is dit nou waar je je tijd aan moet besteden, Marjolein?
Ik denk dat het juist hetgene is waar we nu aandacht voor moeten gaan hebben en waar de bewustwording nog steeds groter voor moet gaan worden. Duurzame zorg heeft meerdere raakvlakken. Een aantal van diegenen kunnen we vandaag ook bespreken. Aan de ene kant moeten we echt gaan inzetten op preventie. Ervoor zorgen dat mensen geen gebruik hoeven te maken van zorg. En dan heb ik het over voeding, maar natuurlijk ook over genotsmiddelen zoals alcohol en sigaretten. Meer bewegen, overgewicht bestrijden. Nou, als we daaraan werken kunnen we ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk minder vaak zorg nodig hebben. Aan de andere kant is duurzame zorg natuurlijk nadenken over zinnige zorg. Welke diagnostiek ga ik aanvragen? Wat ga ik doen? Ga ik nog bij deze patiënt al deze verschillende diagnostiek inzetten om te onderzoeken wat die patiënt heeft? Of kan ik met een andere, minder schadelijke vorm van diagnostiek, bijvoorbeeld echo in plaats van een colonoscopie, hetzelfde resultaat krijgen? En het laatste is ook van de zorg die we bieden, hoe lang gaan we door? Heeft het zin? Moeten we alles maar accepteren? Want ja, er zijn echt grote vraagstukken die voor ons liggen. We gaan zogenaamd tegen een zorginfarct aanlopen. Waarbij we natuurlijk ons zorgpersoneel duurzaam in moeten gaan zetten. Met uiteindelijk ook goede resultaten voor de patiënt. En door alleen maar te doen en daarachteraan te hollen. En niet stil te staan bij het goede gesprek met de patiënt van wat wil de patiënt, wat is nou echt voor deze individu goed, kunnen we juist ook mensen uiteindelijk schade toedoen. En dat is waar we allemaal hebben voor gesproken. Dat we, he, do no harm, zorg ervoor dat je je patiënt uiteindelijk beter maakt. En wees ook bewust van de beperkingen van alleen maar door en door gaan.
Ja, we gaan het over al die drie dingen hebben. Eigenlijk heb je het over drie clusters. Hè? Over je eigen leefstijl, voeding, bewegen, dat soort dingen. De milieubelasting van zorg, wat je doet. Dat heeft ook effect op milieu door afval en door reis en al dat soort dingen. En de keuze die je überhaupt maakt in de zorg. Maar om met dat eerste te beginnen. Hè? De relatie tussen voeding en gezondheid bijvoorbeeld. Jij bent maag-darm-leverarts. Maakt het uit wat mensen eten en of ze bij jou komen of niet?
En dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Het maakt zeker uit wat mensen eten. Alles wat je in je mond stopt, waar je op koudt, wat uiteindelijk via je slokdarm in je maag komt en uiteindelijk die 4 meter dunne darm en dikke darm moet afleggen, daar is het lichaam mee bezig. Aan de ene kant wil het lichaam daar natuurlijk voedingsstoffen uithalen en vocht. Aan de andere kant is het lichaam ook aan het samplen, en daar heb je een hele immunologische cascade voor, van is het iets wat schade kan berokkenen.
Wat bedoel je met samplen?
Dus je hebt allemaal immuuncellen in je darm en die voelen eigenlijk door de darmcellen heen of langs de darmcellen van, zit hier bijvoorbeeld een bacterie? Moeten we zo meteen een bacterie bestrijden? En als je het hebt over voeding, aan de ene kant alles wat je eet en te veel aan suikers, daar word je natuurlijk uiteindelijk zwaar voor, want ons lichaam is gemaakt om juist in periodes van schaarste te kunnen overleven. Dus als er eten is, dan zegt het brein, kom, zorg ervoor dat je dat eten ook binnenkrijgt. En nu leven we in een wereld waar veel te veel eten is. Dus daarom is het lastig om die berichtgevingen vanuit de hersenen stop te zetten. En we leven dus in een wereld waar het voedsel relatief gezond is geworden. Waardoor een van de hypotheses is dat de patiënten die ik behandel met IBD's, met inflammatoire darmziekte, dat daar mogelijk toch het lichaam uiteindelijk zichzelf ziek maakt, dus ontsteking oproept op basis van de voedingsstoffen die ze binnenkrijgen, waarvan we nog niet goed hebben gedefinieerd wat dan de oorzaak zou kunnen zijn.
Maar heb je wel een idee wat voor voedsel zorgt ervoor dat de kans groter is dat ze aandoeningen krijgen waar jij mee te maken hebt?
Lastig is dat je dan te maken hebt met associatiestudies. Dus dan kijken ze naar grote populatie patiënten en dan kijken ze terug. En dat is heel lastig om te achterhalen wat mensen hebben gegeten gisteren, een week geleden, maanden geleden. Maar als je kijkt naar wat er nu aan data beschikbaar is, dan zie je dat bewerkt rood vlees eigenlijk wel wordt genoemd als iets wat negatief effect heeft op deze patiënten. Net zoals bewerkt voedsel in algemene zin, maar bijvoorbeeld ook softdrinks. Dus dat zijn wel factoren die we natuurlijk nu veel meer gebruiken dan vroeger.
Ja, dus je zegt, even, ik maak het even heel plat, hè, maar stel dat je daar iets aan zou doen, dan is de kans op de aandoeningen waar jij mee te maken hebt echt kleiner. En dan blijf je dus gezonder.
Dat is een hypothese. Het is alleen lastig omdat de oorzaak is multifactorieel, zoals we dat noemen. Dus er zijn meerdere factoren die een rol spelen. We weten ook dat bepaalde mensen met bepaalde genetische achtergrond een grotere kans hebben op de ontwikkeling van. Maar alles zo samengenomen, denk ik dat het advies echt wel op dit moment kan zijn dat je toch ervoor moet gaan zorgen dat mensen gezonde voeding krijgen en dat individuen natuurlijk ook gezonde voeding eten. En we hebben eigenlijk zojuist vanuit de Amerikaanse MDL-vereniging nu ook te horen gekregen dat we inderdaad patiënten met IBD, dus waar de diagnose al bekend is, een mediterraans dieet kunnen aanraden. En dat is dan weer gestoeld op allemaal literatuur wat de afgelopen jaren verkregen is.
Ik hoor bewerkt rood vlees. Weten mensen dan wat er bedoeld wordt? En bij mediterraans dieet, dan denk ik, lekker veel
olijfolie.
Ja.
Vis, heerlijk.
Nee, dat klopt. En tomaten natuurlijk. Gewoon groentes en fruit. Bewerkt rood vlees, daarmee worden producten bedoeld zoals salami. Dus kijk, je hebt natuurlijk een koe, die wordt dan geslacht en uiteindelijk ga je met dat vlees verder. Je kan natuurlijk gewoon heel makkelijk een gehaktbal maken, maar je hebt natuurlijk ook producten die uiteindelijk op je brood kunnen worden gegeten. De salami die ik al noemde. Andere soorten worst waar ook weer allemaal voedingsstoffen aan worden toegevoegd. Om het nog smakelijker te maken. Veel zout bijvoorbeeld. Maar ook conserveringsmiddelen. En uiteindelijk zijn waarschijnlijk ook die conserveringsmiddelen. En die worden aan heel veel producten toegevoegd. Ook aan chips bijvoorbeeld. Maar ook glansmakers worden toegevoegd aan heel veel voedingsmiddelen. Een kauwgompje zou er niet zo stralend uitzien, glanzend uitzien als het van de band komt. Maar er wordt weer een laagje omheen gedaan. En we kunnen voedsel ook steeds langer bewaren. Waarschijnlijk zijn al die additives, dus die extra stofjes die worden toegevoegd door de industrie, niet goed voor mensen die een gevoelige darm hebben.
Hoe frustrerend moet dat zijn voor jou om iedere keer patiënten langs te zien komen en eigenlijk al wel heel snel te kunnen constateren, nou, dit is ook echt voedingsgerelateerd. En dat eigenlijk structureel dezelfde types.
Nou, voor een deel, hè, want er zijn ook echt wel patiënten die altijd heel gezond hebben geleefd, die uiteindelijk ook deze ziektes ontwikkelen, waarvan we gewoon niet zo goed weten wat daar bij de oorzaak is. Ik heb dat nog veel meer bij patiënten. Ik ben natuurlijk maag, darm en leverarts. We zien natuurlijk ook patiënten met leververvetting. Daar vind ik nog lastiger. Dat ik denk, jeetje, mensen met een minder grote portemonnee, die hebben gewoon minder keuzes. Als ze in de supermarkt staan, zullen toch makkelijker die goedkopere producten nemen. En komen uiteindelijk aan in gewicht en komen dan daarna met al die gezondheidsproblemen, zoals maagzuur zien we ook. We weten dat de uitkomsten van operaties minder goed zijn bij patiënten die uiteindelijk overgewicht hebben. Dat vind ik veel lastiger. Dat je toch wel beseft dat een groot deel van wat wij doen in het ziekenhuis, en ik denk nog veel meer bij de huisarts, uiteindelijk leefstijl gerelateerd is dan wel door voeding wordt veroorzaakt. Waarvan we aan de andere kant zeggen, ja, maar dat is vrije keuze. Mensen mogen gewoon eten wat ze zelf willen. En vaak de problemen ook pas na jaren, zeg maar, worden opgemerkt.
Ja, dat is zo een ingewikkelde balans als het hierover gaat. Over leefstijl, over bewegen, gezonde voeding, dat soort dingen. De valkuil is dat mensen het voelen als een soort van beschuldiging. Van als je maar anders geleefd had, dan was het dan geen probleem. Hoe zie jij dat? Hoe heb je het gevoel dat er daaromheen in beleid, in de politiek voldoende aandacht is om mensen het ook makkelijk te maken om gezonder te leven en te bewegen?
Nou, wat nu heel fijn om te merken is dat de groep die zich hiermee bezighoudt steeds groter wordt. Hè. Je hebt steeds meer verschillende allianties, samenwerkingsverbanden, waarin zorgprofessionals samen met andere mensen die zich hiervoor willen inzetten, zich hard maken, bewijs op tafel leggen en proberen ook de politiek te overtuigen. Je ziet natuurlijk heel veel bedrijven waar ook steeds meer gezonde leefstijl wordt aangeboden. Dus er is echt wel een beweging gaande. Maar we bereiken nog lang niet de hele grote groep. En zolang ongezond voedsel betaalbaarder is dan gezonde voeding, hebben we denk ik gewoon echt een probleem. En zolang we kinderen snoepjes geven, bij verjaardagen bijvoorbeeld, of op de sportvereniging goedkope knakworst na de wedstrijd, dan geven we de kinderen ook niet mee wat gezonde voeding is. Want gezonde voeding is niet per se lekkerder als je heel jong bent. Alleen als je het vaak eet, ga je het uiteindelijk waarderen en weet je niet anders. En daar zou ik echt nog wel, als je kijkt naar preventie en de jonge kinderen, ik denk dat we daar nog heel veel kunnen verbeteren. Ik bedoel, je laat ook een kind naar zwemles gaan en leert een kind zwemmen voordat hij het water ingaat. Waarom leren we kinderen niet wat gezonde voeding is, waar het vandaan komt en hoe je het kunt bewerken om het ook aantrekkelijk te maken en lekker?
Ja, Britt, je bent, ik zei het al, onder andere betrokken bij samenwerken met de Groene Zorgalliantie. Daar zitten heel veel zorgverleners in, mensen uit de zorg die bezig zijn met het verduurzamen van de zorg. In hoeverre is daar ook voeding bewegen een thema in de good practices die je langs ziet komen bijvoorbeeld?
Ja, voeding is zeker wel een belangrijk thema. We hebben bijvoorbeeld ook met een ziekenhuis wij noemen dat een Groen Fit initiatief. Dat is een initiatief wat echt ziet op verduurzaming van de zorg. Dus of minder CO2, minder afval. En dit ziekenhuis heeft bijvoorbeeld haar voeding niet alleen voor het personeel, maar ook voor de patiënten, volledig vegetarisch gemaakt in de basis. Het is nog mogelijk om vlees actief apart bij te bestellen als patiënt, maar in de basis vegetarisch. En je merkt dat heel veel zorgaanbieders dat een hele spannende stap vinden. Je hoort ook vaak, je hebt eiwitten nodig om te herstellen en dat klopt ook. Je hebt ook zeker eiwitten nodig. Maar over het algemeen nemen wij te veel eiwitten en vooral te veel dierlijke eiwitten tot ons. En het is wel mooi dat er onlangs ook een rapport is gekomen van de Gezondheidsraad, waarin zij dat bevestigen. Dat we ook echt wetenschappelijk bewijs is waarin zij aangeven, met plantaardige eiwitten kan je ook heel ver komen en is voor de meeste mensen ook gewoon voldoende. Er zijn een aantal uitzonderingen, denk aan vrouwen die borstvoeding geven, die hebben extra eiwitten nodig en kunnen dat misschien onvoldoende halen uit plantaardig of lastiger. Maar dat is dus wel heel mooi dat daarin ook stappen worden gezet.
Ja, nou ben ik wel benieuwd. Dat is eigenlijk een beetje een vraag aan jullie allebei. Bij zo'n ingrijpende stap die zo'n ziekenhuis neemt, dan voelt het ook als heel erg gedwongen, zeg maar. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat ook weerstand losmaakt bij mensen die zeggen, wat moet je met mijn leven? Terwijl jullie allerlei voorbeelden geven van waarom het gezonder is om te doen. Maar dat is iets wat niet rationeel is, zeg maar, gevoelsmatig is dan. Er wordt iets van je afgepakt. Zien jullie ook voorbeelden waarbij het veel positiever is, zeg maar, verleidelijk om gezonder te gaan leven?
Als je hier binnenkomt, hè, we zitten hier op het hoofdkantoor van de VGZ.
Ja, klopt. Ja.
Sorry. Als je hier binnenkomt bij de VGZ, maar ook als je het Radboud binnenkomt, dan kom je op een plek binnen waar aandacht is voor leefomgeving, voor groen, voor gezonde voeding. Dat is heel erg inspirerend. Hè, er staat hier bij de hoofdingang een bak met appels. En ik moest heel eventjes wachten voordat ik naar binnen kon. En dan zie ik echt de een naar de andere medewerker een appel pakken. En ik ga er toch vanuit dat diegene die appel ook uiteindelijk gaat opeten.
Dat is een opdracht, dat staat in ons contract.
Hadden we van tevoren afgesproken met iedereen. Nou, een grapje.
Nee, daarom. Maar dat is, ik denk dat het is maar een symbool. Maar daarmee pak je dus en een appel met vezels. Maar uiteindelijk neem je waarschijnlijk ook die ongezonde snack niet. Dus uiteindelijk heb je op twee fronten dat je uiteindelijk gezondheidsbevordering bevordert.
Maar het is minder ingrijpend dan een ziekenhuis dat zegt, we gaan gewoon een volledig plantaardig menu aanbieden. Het voelt, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat tegen de borst uit, dat je zo'n ingrijpende beslissing neemt, al is die nog zo goed.
Van de andere kant, artsen worden wel al gezien als een van de meest vertrouwde personen in Nederland. En verpleegkundigen ook. Dus je kan wel echt een signaal afgeven. Je kan wel echt aangeven, we behandelen niet alleen hier jouw knie of je darmen of je lever. Nee, we laten ook zien wat jou helpt om gezond te blijven of gezonder te worden.
Ja, en tegelijk, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het ook nog steeds raar dat je in een ziekenhuis kunt komen en daar de krokettenlucht die walmt al naar je toe als je de ingang inkomt. Dus als het gaat over de grote beweging, vind ik het natuurlijk goed. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe we mensen op een logische, aantrekkelijke, ik zou bijna zeggen inclusieve manier mee kunnen nemen. Zodat je de intrinsieke motivatie raakt in plaats van dat je hekjes zet.
Maar ik denk dat je er wel bij stil moet staan dat vegetarisch eten super lekker is. Je moet er gewoon wel voor zorgen dat je keuken ingericht is en dit ook kan aanbieden. En er is ook onderzoek naar gedaan dat als je een vegetarische pasta op een menukaart zet versus een pasta met veel groente, dat iedereen liever de pasta met veel groente kiest dan vegetarisch. Het is ook een soort negatieve associatie aan vegetarisch voor sommigen. Maar als je het aantrekkelijk maakt, en het is gewoon aantrekkelijk, dan gaan mensen uiteindelijk wel overstag. En als het goed is, ben je ook maar kortdurend als patiënt in het ziekenhuis. En dan kan je hopelijk daarna je gedrag ook thuis aanpassen. En als je ook kijkt naar de Lancet Planetary Diet, hè, dus vanuit mondiaal is er een groep van wetenschappers samengekomen en die hebben gekeken hoe kunnen we nou met de bevolkingsgroei die door gaat zetten in de toekomst de hele planeet voeden. En ook zij hebben advies gegeven om die transitie naar plantaardige eiwitten te maken. Maar zij verbieden het eten van vlees ook niet. Alleen het hoeft niet in zulke grote hoeveelheden zoals het nu gebruikelijk is.
Ja,
we zijn ook toegegroeid naar een consumptiemaatschappij. En als je in de supermarkt komt, en Marjolein noemde het net al, je hebt gewoon heel veel ongezonde producten. 80% van het aanbod is gewoon bewerkt en ongezond. Zit suiker in, zitten toegevoegde producten in die gewoon niet goed voor je zijn. Los van dat de gezonde producten dus duurder, vaak niet altijd, maar ook vaak duurder zijn. Je hebt vaak iets meer tijd nodig om het te bereiden, want kant-en-klaar is gewoon makkelijker en sneller. Maar het is wel ongezonder, dus ik denk dat daar ook een belangrijke taak ligt om het aanbod te veranderen. Want als je het niet weet, dan koop je wat je voor je ziet.
Ja, we hebben het al een beetje gehad, hè? Het raakvlak tussen een gezonder eten, bewegen, leefstijl en de zorg. Laten we even een stapje maken naar dat tweede gedeelte, namelijk de milieubelasting van zorg op allerlei manieren. We zeiden het al in de inleiding, de meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd wordt. Heb je daar voorbeelden van uit je eigen praktijk, Marjolein, waarin je dingen niet kunt doen of anders kunt doen, waardoor de milieubelasting van de zorg minder wordt?
Patiënten met overgewicht, maar patiënten kunnen in het algemeen last krijgen van zuurbranden, dat er zuur van de maag in de slokdarm terechtkomt. En dat kan best wel pijnklachten geven en daar zijn leefstijladviezen die je kunt geven. Maar heel veel mensen zijn bang dat er misschien ook sprake is van kanker. En dan wordt er wel eens een onderzoek aangevraagd, dus een gastroscopie. Dat is een onderzoek waarbij je met een camera uiteindelijk via de mond en de slokdarm naar de maag gaat. En we weten dat op voorhand, dat als er geen alarmsymptomen zijn, en die zijn uitgebreid beschreven, die kun je ook allemaal nalezen op thuisarts.nl en in de NHG, de huisartsenstandaarden, doen we eigenlijk heel vaak die scopie uiteindelijk alleen maar ter geruststelling. Om dan de patiënt te zeggen, nee, het is inderdaad geen kanker, je hebt nog wel steeds last van het zuur, dus je moet nog steeds aan de slag met ofwel je leefstijl aanpassen, dan misschien iets met medicatie. En wat we hebben gedaan is, vanuit het Radboud is er een onderzoek verricht waarbij patiënten eigenlijk met dus deze klachten zonder alarmsymptomen kregen een video aangeboden met daarin de informatie die ik wel heb van wat is nou de kans dat we een afwijkende bevinding doen of en dat eigenlijk het merendeel van de scopieën dus nutteloos zijn en eigenlijk geen nieuwe inzichten geven. En toen bleek dat als patiënten echt goed geïnformeerd werden, en dit was dus door een video in onderzoeksverband, dat ze eigenlijk veel makkelijker afzien van die scopie en meteen doorstappen naar die behandeling, dus door het aanpassen van deze stel of de medicatie of een combinatie. En ik denk dat als we hebben de afgelopen jaren in de gezondheidszorg heel erg gewerkt aan het efficiënter maken van zorg. Maar het goede gesprek is zo belangrijk dat je patiënten meeneemt in de overwegingen die door jouw hoofd gaan als specialist, waarom je wel of niet iets gaat doen aan diagnostiek. Dat kost allemaal energie. En ook uitlegt waarom bepaalde symptomen optreden, waarom je dan ook leefstijladviezen adviseert. Ja, dan kan je wel echt een grote impact maken. En dit is een klein voorbeeld, maar hiermee voorkom je dus wel allemaal nutteloze maagonderzoeken.
Kan je ons dus meenemen in het hoe zo'n keuze tot stand komt? Want dat moet best wel spannend geweest zijn. Je hebt er ook lef voor nodig om te zeggen, oké, nu gaan we daar een keer mee stoppen. Nu gaan we dus een video creëren, gaan we kennis delen. We denken dat dat werkt. Dan moet je ook budget voor zo'n video vrijspelen, waarvan mensen zeggen, ja, is die video dan wel zo nodig? Terwijl, ja, hoofdrekenend is het niet zo heel erg ingewikkeld om te beseffen dat dat natuurlijk veel voordeliger is. Maar dan nog, er is een moment geweest en iemand die zo'n keuze heeft gemaakt. Hoe kwam dat tot stand en hoe voelde dat voor je? Was je daarbij betrokken?
Ja, nee, daar was ik niet bij betrokken. Ik ken alleen de uitkomst van het onderzoek. Er zijn wel heel veel initiatieven in Nederland vanuit de overheid, maar ook vanuit zorgverzekeraars om te kijken naar hoe we de zorg in de toekomst betaalbaar kunnen maken. Maar lef heeft het zeker. Want lef heb je zeker nodig. Want we hebben enorme drang om alles perfect te doen. En zo zijn we ook opgeleid als dokters. Van niet iets missen. Maar ik denk
je
dat
bent opgeleid om dingen te doen en niet om dingen te laten.
Daarom. En de richtlijnen zijn ook zo geschreven. Dus door bijvoorbeeld minder vaak controlescopieën te doen als er polypen zijn verwijderd uit de dikke darm, hebben we nu op basis van literatuur weer kunnen concluderen dat je waarschijnlijk met minder frequente controles nadien, als je een hele goede eerste scopie hebt gehad, ook uit de voeten kan om de ontwikkeling naar darmkanker te voorkomen. En we zijn nu binnen de maag-darm-leverziekte met een aantal projecten bezig om te kijken of we kritisch op basis van de literatuur kritische keuzes kunnen gaan maken om net wat minder vaak onderzoeken te doen. En daar is zeker lef voor nodig. En ik denk dat dat een misschien ook wel een ethische discussie gaat zijn in de toekomst. Maar waar we met z'n allen als maatschappij samen moeten komen van, joh, wat is nou zinnige zorg en wat niet? We doen heel vaak bloedonderzoek om bevestigd te krijgen dat iets goed is. Mm-hmm. Misschien kan je met behulp van artificial intelligence op basis van eerdere diagnostiek al een voorspelling doen of iets wel of niet nodig is. Ik denk dat we daar veel creatiever mee kunnen gaan omgaan en ons niet de hele tijd maar moeten verschuilen achter het doen van nog een labje of nog een keer beeldvorming of nog een keer een scopie om er echt zeker van te zijn dat het niks is.
En hoe reageren vakgenoten daarop? Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt, dat je bent opgeleid om dingen te doen en niet om dingen te laten. Er is natuurlijk ook sprake van wel risicovermijdende cultuur in de zorg. Angst voor, ik heb iets niet goed gedaan, ik krijg een terugklacht aan je broek. Hoe moeilijk of makkelijk is het om collega's mee te nemen in deze gedachtegang, in die mindset, om het zo maar te zeggen?
Nou, heel wisselend. Er zijn heel veel dokters die, als ze kritisch naar zichzelf kijken, vaker ook het gevoel hebben van, joh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik wil helemaal niet hier chargeren dat wat wij doen nutteloos is, hoor. Maar we doen soms wel dingen, omdat we denken dat het van ons wordt verwacht, dan wel van de richtlijn. Terwijl je eigenlijk ook wel weet dat het voor die individuele patiënt het geen verschil gaat maken. En als je het hebt over zingeving, dan zie je dat juist de nieuwe generatie dokters is veel meer nog bewust van wat zingeving is en waarom ze 's ochtends opstaan en naar hun werk toe gaan. En op dit moment wordt eigenlijk een hele positieve discussie gevoerd. Want we voelen allemaal de druk. We weten allemaal dat de wachtlijsten gaan toenemen. We hebben allemaal weinig tijd met de patiënt. De dagen zijn helemaal van begin af aan tot aan het einde van de dag gevuld met patiëntenzorg. Dus het zal uiteindelijk ook hopelijk ook de zorg kunnen ontlasten.
Ja, herken je dat, die beweging bij de jongere generatie, zeg maar, dat daar ook een andere kijk is op groene zorg, om het zo maar te zeggen, en de beweging bewuster met dingen om te gaan?
Ja, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de Groene Zorgalliantie, dat is echt een vereniging die is opgericht vanuit jonge zorgprofessionals die vooral tijdens coronatijd merkte van, hey, waar zijn we mee bezig en wat een afval en kan en moet dit niet anders? En ja, dat is een hele mooie beweging die zij hebben opgezet om te gaan kijken van, kan het ook anders? En zij doen dat op meerdere terreinen. En wat ik ook wel een hele mooie vind, is dat zij nu ook bezig zijn met het onderwijs. Om dit meer mee te nemen in de opleiding. Want je wordt inderdaad als arts ook opgeleid om te behandelen. He, je leert hoe je om moet gaan, diagnoses stellen en hoe je die vervolgens kan behandelen. Maar hoe mooi is het als je tijdens de opleiding ook leert van dat het ook anders kan. Hè? Dat je dus meer kan inzetten op leefstijl. Maar ook dat je je bewust wordt van de impact van zorg die je levert. Want het is eigenlijk heel dubbel. Je levert zorg om mensen beter te maken. Maar tegelijkertijd zorgt dat er ook weer voor dat je de mensen weer ziek maakt. Want de zorg vervuilt de aarde en tast het klimaat aan. En dat heeft een negatieve impact op je gezondheid.
En wat kan Coöperatie VGZ als zorgverzekeraar, hè, de meeste mensen denken dan vooral financier van de zorg, nou doen om die beweging te versterken, groter te maken en bij te dragen aan de verduurzaming van de zorg?
Ja, wij doen dat op 3 manieren. Wij maken inkoopbeleid, wij kopen zorg in voor onze leden, voor patiënten. En daarin vragen wij aandacht voor verduurzaming van de zorg richting onze zorgaanbieders. Dus we gaan daar met ze over in gesprek om te vragen, wat doen jullie om te zorgen dat de zorg duurzaam en toekomstbestendig blijft. De tweede is dat we samenwerking opzoeken. Dus met externe partijen, maar ook met andere zorgverzekeraars en zorgkantoren. Op dit thema gaan we echt samen aan de slag om te kijken of we de krachten kunnen bundelen. En de derde hebben we het zojuist ook al wel een beetje over gehad. Dat is dat kennis verspreiden en goede voorbeelden verspreiden.
Als je zo duurzame zorg beluistert, dan is het heel erg logisch dat je er hard voor maakt. Toch ben ik nog wel benieuwd naar jullie persoonlijke beweegredenen. Hoe komt het zo dat je hier zo voor gaat staan? En Britt, ik weet bij jou, je komt uit een boerenfamilie. Je bent tegen de stromen in Vega. Hoe komt dat zo?
Ja, dat is ook pas. Dat is dus, daar ben ik niet mee opgegroeid, inderdaad. Dat is niet vanuit mijn persoonlijke omgeving. Nou, ik ben 3,5 jaar geleden moeder geworden. En dat heeft mij. Daarmee heb ik een kind op de wereld gezet. En ben ik gaan nadenken: op wat voor wereld heb ik dit mannetje gezet? Wat voor wereld is er voor hem straks nog? En wij waren al wel in vergelijking met mijn omgeving al best wel veel bezig op dat gebied. Maar dat heeft wel een versnelling aangebracht voor mij.
En hoe is dat voor jou?
Ik was altijd wel bewust van het recyclen van afval. Dat heb ik gewoon van thuis uit meegekregen, evenals gezonde voeding. Mijn moeder had altijd een moestuin. Dus dat is heel erg wat bij mij paste. En pas toen op een gegeven moment was er een bijeenkomst, toen ik nog in Amsterdam UMC werkte. En daar werd dus genoemd dat de gezondheidszorg 6-8% van de totale CO2-uitstoot in Nederland veroorzaakt. Toen dacht ik, jeetje, maar dan ben ik thuis heel erg met mijn krantjes. Ga ik elke keer naar mijn papierbak. En op mijn werk doe ik eigenlijk het tegenovergestelde. En pas later begon het balletje te rollen. Want aanvankelijk ben ik ook begonnen met een project om plastic te recyclen op de endoscopiekamers. Maar pas veel later viel het kwartje dat het veel groter is. En dat de zinnige zorg en preventie, leefstijl, dat allemaal heel mooi samenkomt. En als je aan mij vraagt, van wat kan een zorgverzekeraar doen? Want die vraag stelde je ook net. Is denk ik, er zit een enorme druk op de zorg. Er wordt echt heel hard gewerkt. We maken wel eens grapjes. Als je niks drinkt, hoef je ook niet te plassen. Want daar heb je eigenlijk geen tijd voor als zorgprofessional. Maar ik denk dat, we hebben het al gehad over die efficiëntie in de zorg. En daar is heel veel druk op gelegd de afgelopen jaren. Maar we hebben echt meer tijd nodig. Eén, om de zorgprofessionals weer ruimte te geven om aan dit soort projecten ook te werken. Maar twee is ook om de patiënten ook mee te nemen en echt te werken aan preventie, leefstijl, bewegen. Ja, als mensen meer gaan bewegen, gaan ze ook gezonder eten. En uiteindelijk ook het goede gesprek van wat is nou wel en niet nuttig bij deze individu. Daar hebben we echt behoefte aan. En ik weet niet hoe we dat moeten gaan betalen.
Daar gaan we het samen over hebben in die inkoopgesprek waar Britt het al over had. Ik ga toe, we hebben echt al heel veel besproken en we zijn ook er bijna doorheen. Ik heb nog een slotvraag voor jou, Marjolein. Je komt ongetwijfeld mensen tegen die wat sceptischer zijn over waar je mee bezig bent. Als je nou een oproep zou mogen doen, hoe zou die klinken?
Ik denk dat je toch breder moet zien. Want sceptisch bedoel je dan?
Mensen die denken, ja, klein bier, voeding, duurzame zorg. Wat gaat dat nou eigenlijk voor verschil maken?
Nou ja, wat Britt ook noemde, ik heb zelf ook kinderen. En er is een Indianenwijsheid of een Native American wijsheid uit de Verenigde Staten. En die luidt als volgt. Van wij lenen de planeet van de toekomstige generaties. En als je het zo ziet, hè, en je kan echt als individu het verschil maken. Dat is voor mij een enorme drive. Dat ik kan elke dag keuzes maken voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn patiënten. Wat uiteindelijk een impact heeft. En tuurlijk zijn er oorlogen, zijn er grote bedrijven. En kan je er elke keer van zeggen, ja, nou ja, wat ik doe, dat maakt geen impact. Maar juist als we allemaal onze steentjes bijdragen en de groep ook steeds groter wordt. En we uiteindelijk de maatschappij op de lange termijn ook kunnen veranderen. Dan hebben we het echt heel goed gedaan. En we moeten klein beginnen.
Oké. Britt, laatste vraag aan jou. Wat kunnen mensen doen die deze podcast beluisteren en zeggen, ik zou wel aan de slag willen met die onderwerpen waar het over is gegaan. Waar kunnen ze dan terecht?
Ja, in alle instantie zou ik zeggen, gewoon doen. Ga beginnen. Begin ook klein, al is dat maar het plastic scheiden. Hè? Als dat een mooie start is voor jou om te beginnen, ga dat gewoon doen. En ze kunnen uiteraard naar onze goede voorbeelden kijken. De goede voorbeelden van onze zorgaanbieders. Die staan ook op onze website. Dat geeft ook veel inspiratie. En anders neem vooral contact op. Er zijn ook veel allianties in de zorg van zorgprofessionals. Je hebt de Groene OK, je hebt de Groene Huisarts. Dus zoek ook die mensen op om samen te werken en inspiratie op te halen.
Wij zijn blij, Marjolein, Britt, dat jullie zo gegrepen zijn door duurzame zorg. Wij zijn daar ook meer door gegrepen nu, zeker nu we weten hoeveel holistischer het eigenlijk is. Dat het gaat over de combinatie van leefstijl en milieu-impact en passende zorg. En dat als ik dat rijtje zo beluister, dat het eigenlijk gaat over toekomstbestendige zorg. Dus is duurzame zorg aan zich niet gewoon de toekomst van zorg? Waarbij de voorwaarden ook nog wel interessant zijn. Dat gaat eigenlijk heel erg over durf en lef, het voeren van het goede gesprek, de context van de patiënten, kennisdeling richting diezelfde patiënten, het loslaten van de professionals van perfectie, gek genoeg. Dus ook minder controle en minder onderzoek, wat natuurlijk een beetje contrair is ten opzichte van datgene wat je hebt geleerd. Dus daarmee ook denkpatronen loslaten. Kortom, niet doen wat er verwacht wordt, maar doen wat leidt tot positieve verwachting. Bewust worden van de nieuwe toekomst, waarbij duurzame zorg de standaard wordt. Laten we daarvoor gaan met z'n allen. Lieve luisteraars, ik ben benieuwd wat dit gesprek heeft losgemaakt. Laat het ons weten via LinkedIn of mail naar denkmeemet@vgz.nl. Dank jullie wel voor je aandacht.
Tot zover deze aflevering. En dan heb ik nog een nagekomen bericht. Want in april is de Dutch Health Week in de jaarbeurs in Utrecht in de week van 8 tot en met 12 april. En op dinsdagmiddag gaan we 2 afleveringen van deze podcast live opnemen. En daarbij is het publiek van harte welkom. Dus houd de website van de Dutch Health Week in de gaten om te zien over welke onderwerpen het zal gaan. En dinsdagmiddag tussen 2 en 3 nemen we 2 afleveringen van Nieuwe Blik op Zorg op. Wees welkom!